Gemeente, het is tijd om te gaan. De ontmoeting in de paaszaal loopt op zijn eind. We lezen dat in de laatste woorden van het vorige vers voorafgaand onze schriftlezing. Vers 31 van hoofdstuk 14. Staat op, zegt Jezus, laat ons van hier gaan. Jezus was ontroerd geweest, de discipelen waren ontroerd geweest. Want ze werden nu voorbereid op de tijd die gaat komen. Het is nog maar een enkel uur en dan zal Jezus gaan lijden en sterven. Want als Jezus zegt, staat op, laat ons van hier gaan, dan wil dat zeggen dat ze de reis gaan maken door Jeruzalem heen op weg naar Gethsemane. Het heilige avondmaal is ingesteld. En het moet verder naar dat moment waarop het werkelijk de Goede Vrijdag zal worden. Maar nu blijkt uit onze tekstgemeente dat Jezus onderwijs nog niet klaar is. Het is wat onzeker, we laten dat ook in het midden vanavond waar onze woorden zijn uitgesproken of dat het nog in de paaszaal is geweest. Het is ook heel goed mogelijk dat Jezus met zijn discipelen op weg is gegaan en ondertussen door Jeruzalem loopt en daar langs een van de huizen een wijnstok ziet groeien. Een druif. En dat hij daar met zijn leerlingen loopt hem aanwijst. Kijk nu eens, zien jullie hier die wijnstok? Ik ben de ware wijnstok. En die woorden die Jezus dan gaat uitspreken, die zijn in het geheugen van de evangelist Johannes gegrift. Zodat hij ze zoveel jaren later toch weer uit zijn pen mag laten vloeien. Gemeente, we ontmoeten vanavond, dat moeten we in ons achterhoofd houden, die herde die op weg is. De schapen zullen verstrooid worden, maar ze zullen niet alleen verstrooid worden, ze zullen straks ook de wereld in moeten. En juist daarom krijgen ze die woorden van vanavond mee. Het gaat op weg naar de dood, maar deze woorden van vanavond zijn bedoeld voor het leven. Voor het leven met Christus, voor het leven uit Christus. Om vanavond te gaan zien, zoveel jaren later, wat die nauwe verbinding tussen die wijnstok en die ranken inhoudt. Want daarom gaat het, als Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En Jezus zegt dat ook niet zomaar. Natuurlijk, het is dat bekende beeld. Want ja, vanaf wanneer werden al wijnstokken geplant en verbouwd om wijn van te maken? Nou, we lezen dat al van Noach. Noach als landbouwer plantte een wijngaard, zo lezen we in Genesis 9. Maar het gaat verder. Waar gaat het hier om? We moeten nu in de richting denken van het nationale beeld van Israël. Want hoe staat dat beloofde land bekend? We kunnen daarvan lezen in Deuteronomium 8. Als de Heere zelf dat land aan zijn volk belooft, dan wordt het geschetst als een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Maar dan zien we in de loop van de geschiedenis dat die ene wijnstok er nog eens wat meer wordt uitgehaald. Niet voor niets hebben we zojuist Psalm 80 gezongen. Want wat zegt de onberuimde Psalm 80? De Heere heeft een wijnstok uit Egypte overgebracht. De dichter neemt het beeld van de wijnstok. Na 400 jaar onderdrukking daar in Egypte wordt het volk meegenomen, meegetrokken om geplant te worden in het beloofde land. Als de vervulling van de belofte aan Abraham. Uw zaad zal ik dit land geven, ja, zegt de Heer. Ik maak het waar, zoveel jaren later, dan mogen jullie er gaan wonen. Als een wijnstok. Na de woestijnreis werd dat volk geplant in die zeer vruchtbare grond. Dat stukje land dat door God is verkoren. Waarom? Jongeren, waarvoor plant je een druif in de tuin? Nou dat je toch druiven krijgt. Dat je die kleine vruchtjes eerst die gezet worden zult zien, steeds groter mag zien groeien. Zodat je als ze gekleurd zijn, uiteindelijk ze kunt oogsten, ze kunt opeten. Als zo'n wijnstok wordt geplant, dan is dat bedoeld voor de vrucht. Dat er vruchten zullen zijn, zo heeft de landman, de Vader in de hemel, zijn volk daar in dat beloofde land geplant, zodat ze hem zouden dienen. Hem zouden vrezen, hem zouden liefhebben, hem zouden verheerlijken, dat zij werkelijk tot hun bestemming zouden komen. Want waarvoor is de mens geschapen? Toch voor niets anders dan om vruchten voor te brengen tot verheerlijking van de Schepper. En dat moesten ze. Dat mocht dat verbondsvolk daar gaan doen in dat stukje land wat de Heer had verkoren. Zo waren er grote verwachtingen, toch? Maar wat bleek al tijdens de woestijnreis? Zullen we daarvan lezen in Deuteronomium 32? Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. En dan hoef ik jullie toch vanavond niet uit te leggen wat er met Sodom en Gomorra wordt bedoeld. Met welke zonden daar werden bedreven. Dat de Heere daarvan zijn volk moet zeggen, hun wijndruiven, wat zijn dat? Dat zijn vergiftige wijndruiven. Ze hebben bittere bezen en bittere bessen. Hun wijn is drakenvenijn en een breed addervergif. Gemeente, dat bleek steeds meer en steeds duidelijker onder het verbondsvolk als ze hun plaats hebben ingenomen in dat beloofde land. Want waar zijn de vruchten? Dienen ze God oprecht? Is het werkelijk met hun hele hart dat ze achter de Heere aankomen, dat ze van harte de offers brengen, alle wetten navolgen? Ga de geschiedenis maar eens na. Kijk eens in de tijd van de richters. Kijk eens hoe ze gaan vragen om koningen. Hoe dienen die koningen? Oh ja, er is nog wel wat godsdienst in de tabernakel, in de tempel. Maar telkens keerde Baal terug. En hoe klinkt het telkens weer bij de koningen? Ze teruggaat naar die zonen van Nebat die Israël zondigen deed. Dat Jeremia het moet uitroepen in de naam van de Heere. Dat God het zegt. Ik had u toch geplant. Een edele wijnstok. Een geheel getrouwzaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? En dan profeteert Jeremia voor de ballingschap, maar ga na de ballingschap eens kijken. Wordt het dan nog zoveel beter? En hoe is het in de tijd van de Heer Jezus zelf? Wat voor godsdienst wordt daar bedreven in die tempel van Herodes? Zijn er vruchten voor de landman in de hemel, voor de verbondsgod, die dat volk zo lief heeft gehad, dat hij ze wilde afzonderen van al die andere volken van deze wereld? Zijn ze werkelijk anders dan al die omliggende volkeren? Integendeel. Gemeente, vat u nu, begrijpt u nu, begrijp jij het nu, waarom Jezus hier zegt, ik ben de ware wijnstok. Israël, dat verbondsvolk wat daar woont, dat was bedoeld als een wijnstok om vruchten voor te brengen, maar er kwam niks van terecht. En nu zegt Jezus, aan de hand van dat zo bekende beeld in die tijd, ik ben de ware wijnstok. Kijk, Jezus zegt, jullie zijn uit Egypte gehaald en hier geplant. Maar nu wat anders. Nu wat anders. Ik heb de hemel verlaat. En ben hier geplant op deze aarde. Waarbij u blijkt dat u de natuur van Adam en Eva hebt meegenomen uit het paradijs. Naar de zondeval. Heb ik de heerlijkheid van de hemel verlaten om te laten zien hoe de wijnstok werkelijk bedoeld is. Wat voor vruchten er moeten zijn. En zal ik instaan voor de vruchtwand? Want het is inderdaad, ik heb het al genoemd, nog maar een enkel uur verwijderd van dat moment. Dat hij zal worstelen in de hof van Gethsemane. En zal hangen aan dat middelste kruis. En daarom mag hij hier vooraf dat moment al zeggen. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Dan gaat het over die verbinding, gemeente. Die landman. Die zorgt voor de wijnstok. Die alle krachten in het werk stelt om de beste zorg aan de wijnstok te verlenen. Want hij wil niets liever dan dat er vruchten komen. Vruchten voor de landman, ja. Hier zien we werkelijk wie Jezus is. Hier zien we werkelijk achter Jezus wie dat de Vader is. Wat zegt hij in het 9e vers? Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft. Daarmee wil hij laten zien, gemeente, dat er tussen die landman en die ware wijnstok een liefdesverhouding is. Als tussen een vader en een zoon. Maar dat is nog weer beperkt. Hier gaat het over die volkomen, die volmaakte, die zondeloze liefde. Hier gaat het over God uit God. De Vader en de Zoon in de eenheid met de Heilige Geest. Hier gaat het over die verborgenheid die de Heer Jezus hier wil laten schitteren, opdat ze zal leiden tot verwondering en aanbidding. Want niet voor niets zegt hij hier, ik ben. In die ik ben woorden in het Johannes Evangelie komt telkens weer iets naar voren van de ik ben die ik ben. De Heere met 5 hoofdletters in het Oude Testament. Die zich heeft bekend gemaakt aan Mozes in de brandende braambos. Maar die nu hier voor ogen gezien mag worden. Want zo is het toch dat de Zoon de Vader heeft verklaard. En dat de lijnen nog verder getrokken mogen worden. Want ik tekende zomaar iets van die verhouding tussen de Vader en de Zoon. Daar zou je al een preek apart over kunnen houden om je over te verwonderen. Met de voorbereiding van deze preek van de week zat ik nog maar eens een poosje te lezen bij Petrus van Maastricht. Een oudvader zouden wij zeggen. Als hij dan schrijft over de drie-eenheid, dan gaat hij eerst aan de hand van een tekst de drie-eenheid langs, gegrond in de schrift, en dan gaat hij het leerstellig in het geheel van de Bijbel uitleggen, maar dan komt hij ook bij de toepassing. En als je dat leest, misschien zijn er wel die serie van hem in de boekenkast hebben staan die nog aan het uitkomen is. Als het goed is, komen binnenkort nog twee delen van die serie uit. Maar als je dat leest, dan word je zo stil. Want dan voel ik me vanavond maar stamelen. Dus het gaat over die eenheid tussen de landman en de wijnstok. Dan gaat het over de eenheid in de drieheid. Terwijl er ook in de drieheid eenheid is. Dan gaat het over die verhouding van een vader die zorg draagt. Dan gaat het over een landman die instaat voor het werk wat gedaan moet worden. Gemeente, dat moet ons meenemen naar de tweede en de derde gedachte, om ons te gaan verwonderen over wat er hierin ligt. Dat er niet alleen een eenheid is tussen de vader en de zoon, maar dat er in het negende vers ook staat: gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Dat er in die eenheid tussen de Vader en de Zoon ook een afbeelding ons tegemoet komt als van die liefde tussen de Zoon en zijn kinderen, tussen de wijnstok en de rank. Dat daar ook een onverbrekelijke band is tussen die wijnstok en die ranken, zodat er vruchten zullen gaan komen, toch? Er moeten toch vruchten komen? Ja, maar zegt er toch vanavond iemand, u zei het net al, we leven na Genesis 3, inderdaad. En dat laat het eerste deel van het tweede vers ons zien. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Kijk, dan zie ik zo'n wijnstok voor me staan. Misschien hebben jullie er ook wel eentje in de tuin staan. Wij thuis wel. En ieder jaar sta je er weer bij te kijken. Hoe gaat dat zo wonderlijk? In het begin zit je te kijken, zou er een vruchten aankomen? En dan toch, ze komen er. Eerst die hele kleintjes. Dan zie je ze zomaar in de loop van de tijd groter worden. Maar er zijn ook ranken die geen vrucht voortbrengen. Kan dat? Gemeente, hier komen we op best wel een moeilijk punt, tenminste. Zojuist tekende ik u iets van die verbindingen tussen de vader en de zoon en zijn kinderen, de wijnstok en de ranken. En als wij dan over Christus en zijn kinderen spreken, dan is het toch onmogelijk dat daar geen vruchten zijn. Wie in Christus is, die kan toch niet anders, die moet toch vruchten voortbrengen? Jazeker. Als dan die landman komt en die pakt die ranken vast en die gaat op zoek en die kijkt door de bladeren heen. Dan kijkt hij, dan blijft hij kijken, maar wat blijkt? Er zijn ook ranken die geen vruchten voortbrengen. Om dat te begrijpen moeten we toch die 80ste psalm weer in gedachten nemen. Waar het ging over die zonen van Abraham. Dat verbondsvolk. En ga eens kijken bij dat verbondsel. Dan blijkt toch, ja, hoe aangrijpend en hoe eerlijk, dat niet alles Israël is wat Israël genoemd wordt. Kijk, het is die waarheid zoals ze in het formulier van de heilige doop tot ons komt. Dat we in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar ook tegelijk in Christus geheiligd. Dat de Heilige Geest in hen wonen en tot lidmaten van Christus heiligen wil, toe-eigenende hetgeen zij in Christus hebben. Dan gaat het daar over iedere gedoopte. Dan gaat het over de vaste zekerheid, de realiteit gezien vanuit God naar de mens. Dat daar een volkomen zaligheid is, waar niemand aan hoeft te twijfelen. Maar zie dan eens bij Abrahams kinderen. Ik noem u vanavond alleen maar Isaac en Ismaël. David en Saul. Petrus en Judas. Gemeente, we komen hier bij het verbond. Daar gaat het om in onze tekst, bij de wijnstok en de rank. En dan zetten we ook diezelfde realiteit neer, naast die vaste zekerheid die vanwege het verbond tot ons komt, ook de noodzaak. Wat dan? Van zondag 7 worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdomd geworden. Als nou iedereen verloren is in de zondeval, is het dan ook hetzelfde dat iedereen die in het verbond begrepen is ook behouden is? Nee, zij zeggen onze vaderen, maar alleen degenen die door hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Waarom zijn er ranken gemeend die geen vruchten voortbrengen? Omdat er nog een schakel tussen ligt, tussen het verbond en de eeuwige zaligheid. En dat is het waar en zaligmakend geloof. En dat is ook de reden, gemeente, waarom we blijven spreken met wat dominee Inkievit in de vorige eeuw heeft gezegd, dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn. Jazeker, vanuit God mag er een levende verwachting zijn, dat hij uitwerkt wat hij heeft beloofd, met een vaste ondergrond gefundeerd in het enige borgwerk van Christus. Maar de realiteit is waar dat we in staan, waar dat we in leven. Dat wij kinderen van Adam zijn en daarom een waar en zaligmakend geloof nodig hebben. En dan zie ik hoe aangrijpend vanmiddag die landman weer komen. En die gaat die ranken bekijken. Geen vrucht. Hij snijdt weg, hij breekt af. Die wordt weggenomen. En weet u wel, gemeente, dat vers 6b, dat laatste stukje van vers 6 erbij hoort, bij dit stukje. En men vergadert dezelfde. En men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Weet u wat kanttekening 18 dan zegt? Daardoor, door dat verbrand worden, wordt afgebeeld het helse vuur. Gemeente, deze realiteit waarin wij leven stelt de boodschap van Jezus vanmiddag onder de hoogspanning van de bediening van het evangelie. Dat het hier vanmiddag geen vereniging is die hier bij elkaar komt voor de aardigheid. Maar dat wij hier vanmiddag bij elkaar zijn in een dienst, in een eredienst waarin het gaat over twee wegen. Hemel en hel. Dat wij vanmiddag, gemeente, voor de spiegel worden gezet om te kijken in wat Jezus ons hier voorhoudt in dat beeld van de wijnstok en die ranken, om onszelf af te vragen of dat wij niet alleen aan Christus verbonden zijn vanwege het verbond, maar of dat ook de levenssappen uit Christus door ons leven stromen. Kijk, wat Jezus hier schetst, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, is misschien nog maar een half uur tot en met een uur geleden werkelijkheid geworden. Wat staat er in het 13e hoofdstuk, aan het einde? Als de verwarring compleet is, als er wordt gesproken over het verraad van Jezus, dan zijn er 11 discipelen die compleet verward zijn en het maar vragen, ben ik het, heren, die niet meer weten, wat is het nou? Welke kant gaat het op? Wat gaat er nog gebeuren? Maar één is er wel. Eén is er die weet wat er gebeuren gaat. Vers 26 in hoofdstuk 13. Het laatste stukje. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En dan het 30e vers. En hij dan de beten genomen hebbende ging terstond uit, want het was nacht. De overpriesters, de hoofdmannen, die wachten op hem. De Satan wacht op hem. Maar gemeente, hoe is zijn leven geweest? Wat wil Jezus hier tekenen aan de discipelen? Hoe dichtbij komt het? Judas is ook die 3 jaar met Jezus mee opgetrokken. Judas was een geroepen knecht. Judas had naar de buitenkant toe alle tekenen dat hij een kind van God was. Hij kreeg het vertrouwen. Hij mocht het geld beheren. Deze landman, gemeente, die Vader in de hemel, die ziet dwars door de buitenkant heen. Ook vanmiddag. Ook vanmiddag ziet hij dat betrokken gemeentelid. Dat er op zondag altijd 2 keer is. Dat als er door de week iets is in de kerk, dat hij of zij, dat jij er bent. Jongeren, daar moeten we het straks eens eerlijk over hebben. Kan het zijn dat je wel in Christus, in de Heer Jezus bent, omdat je gedoopt bent, maar dat er geen vruchten zijn? Dat er wel bladeren zijn, want dat je er straks bent, dat laat zien. Je wil erover spreken, je wil erover nadenken, je wil erover doorpraten. Maar nu stelt Jezus vanmiddag de vraag, hoe is het bij u, hoe is het bij jou van binnen? Calvijn merkt bij deze tekst op, velen worden in de schatting van de mensen gerekend tot de wijnstok, die in werkelijkheid in de wijnstok niet geworteld zijn. Gemeente, dit is een zaak die we niet met anderen moeten bespreken. Dit is ook niet iets om anderen te oordelen en te veroordelen. Maar als het gaat over de onvruchtbare ranken, is dat een vraag voor ons persoonlijk. Want als Judas er zo dichtbij was, dagelijks met de Heere Jezus opgetrokken, die in de gemeente hier belijdenis heeft gedaan, die deelneemt aan de bediening van het heilig avondmaal. Weet u, het kunnen ook zulke prachtige bladeren zijn. Dat als je op afstand staat, dat je dan echt wel gelooft, daar zit vrucht onder. Maar nou komt die landman. Die gaat eens kijken. Is er vrucht bij u? Is er vrucht bij jou? Ja, maar ik lees toch dagelijks mijn Bijbeltje. Ik neem de stille tijd, doen anderen niet, ik doe het wel. Ik neem de tijd om voor een ander te zorgen. De kerk mag wat kosten in mijn leven. Gemeente, laat het niet zo zijn dat wij onszelf bedriegen. Breng nou vruchten voort die bij de waarachtige bekering horen. Een verbondskind, gemeente, is nog geen Christuskind. Die in het verbond is vanwege de doop, is nog niet als vanzelf in Christus. Ouders mogen naar hun kinderen kijken met die grote verwachting dat de Heere waar maakt wat hij beloofd heeft, ja. Maar die kinderen moeten zichzelf afvragen. Als ze 12 zijn, als ze 14 zijn, als ze 16 zijn. Of dat het werkelijk die verbinding is geworden aan de Heere Jezus. Gemeente, vanmorgen na de dienst ging het in de consistorie over Abraham Kuiper, een andere gemeente. Laat die gedachte misschien op een andere manier niet bij ons binnenkomen. Wat voor gedachte? Dat als je gedoopt bent, als je netjes leeft, als je geen openbare zonde hebt, gedaan in je leven, dat het dan wel goed komt. Er blijft wedergeboorte nodig. Het zal zo nog wel in de derde gedachte duidelijker worden. Kijk, waar gooi je Kuiper altijd direct op? Aan de kant. Toch zou ik nog wel eens willen vragen om na te denken over wat Kuiper wilde met zijn theologie. Weet u wat hij wilde? Jongeren van 17, 18 jaar bevragen. De tucht toepassen. En als ze met hun 20ste, 21ste niet tot geloof waren gekomen, dat ze eigenlijk van de gemeente werden afgesneden. Want de Heere werkt toch vooral in de jonge jaren. Daarom jongeren. Laat het voor jou die vraag zijn. Als de kerk eruit komt, als je op catechisatie wordt aangesproken, dan is dat niet om je lastig te vallen. Om je klem te zetten. Om je nog eens een keer goed door elkaar te rammelen. Nee, dan is dat. Word eens wakker en bedenk en zie hoe dat je bent, wie dat je bent tegenover God. Want dat je hier in de kerk zit 2 keer per zondag, dat is geen garantie dat je de hemel in komt. Wat dan wel? Nou gemeente, laten we maar eens niet te snel naar die vraag gaan, wat dan wel. Laten we maar eens met elkaar gaan zingen voordat we naar onze derde gedachte gaan bidden. Hoe is het bij mij? 26, het tweede vers gaan we met elkaar zingen. beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag, doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk, mijn doel, mijn levensdoel in de dag. Heere, laat het me zien hoe dat het hier van binnen ligt. We zingen het tweede vers van Psalm 26. Vanavond een vraag, gemeente, wat is het dan wel? Hoe ligt het dan? Wat is dat dan bij mij? Heren, laat het me zien. Gemeente, weet u wat ik dan vanmiddag mag preken? Dat God een God van wonderen is. Want wat in de natuur niet kan, dat een rank van onvruchtbaar vruchtbaar wordt. Kan God wel. Onder zijn verbondskinderen. Dat doet hij zelfs. Daar zijn de discipelen die nu over zijn, die 11, de levende voorbeelden van. Daar zitten ze, daar staan ze bij de Heer Jezus. Jullie hebben het gezien, hè? Maar wat is er nou anders bij die 11 dan bij Judas? Met dat zij geroepen zijn als discipel, is daar ook die innerlijke vernieuwing geweest. Wat dan? Mag ik u dan nog een keer Psalm 80 noemen? Die psalm, hè, waar tot 3 keer toe de woorden klinken: O God, breng ons weder. En laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Hoe word je nu een vruchtbare rank, gemeente? Dat is ervaren. Waar is de vrucht? Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat niet mijn volk verbondsbrekers zijn, maar dat ik dat ben. Weet u wat God dan doet? Als uw gebed wordt, laat uw aanschijn lichten, dan gaat God zijn aangezicht over u lichten. Hoe wonderlijk is dat? Dat we vanmiddag niet alleen de noodzakelijkheid u mogen en moeten verkondigen, maar ook de mogelijkheid. Om Jezus wil die hier staat. Op weg naar Gethsemane, Gabbada, Golgotha. Weet u wat er nu is voor die vruchtbare rank? Dat God zijn aangezicht gaat verheffen. Zo klinkt dat toch in die zegen van Aaron in nummer 6. Daar zie je die lijn van Psalm 80 naar nummer 6 lopen. Weet u wat de kanttekenaar daar dan bij zegt? Dan bewijst hij zijn genade, zegen en weldadigheid. De vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Gemeente, als nou door de Heilige Geest die band met Christus aan de ziel wordt gelegd. Als de levenssappen uit hem gaan stromen, dan krijg je vergeving, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat is nou voor degene die als die verbondspreker aan de voeten van Christus komen. Dan wordt daar die onverbreekbare band gelegd, zoals die er is tussen de vader en de zoon, maar dan ook tussen de zoon en zijn kinderen. Tussen de wijnstok en de rank. Gemeente, bent u, ben jij zo rechtvaardig voor God? Want alleen als dat in ons leven realiteit is, gaan die levenssappen stromen die zorgen voor de vrucht. Dan mag uit de rechtvaardiging ook de heiliging gaan vloeien. Of dat er dan wel 30, 60 of 100-voudige vrucht voortkomt. Maar dan alleen komen de vruchten. Dan komt daar die nieuwe realiteit. Dat ik afgesneden ben van Adam en ingeplant ben, ingeënt ben in Christus. Weet je, dat zijn geen zaken die vanmiddag over je hoofd heen kunnen vliegen. Maar dat zijn de zaken die dwars naar binnen moeten slaan, door je oren heen, in je hart. Heere, schenk mij toch die levenssappen, dat ik als een rank vruchten mag voortbrengen. Maar dan, wat zegt Jezus? Tegen die elfen die voor hem staan, alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dan is die klaar. Laat niet de gedachte bij u, bij jou zijn, dat als je eenmaal maar bekeerd bent, als je maar eenmaal dat nieuwe hart hebt, als je maar eenmaal genade mag kennen, dat het dan klaar is. Dat de bekering een soort eindstation is. Nee, juist niet. Dan begint het leven met Christus pas. En als hij dan, u mag worden voorgesteld als die diamant die iedere keer van een andere kant gezien mag worden. Dan ga je beseffen, dan ga je zien dat je daar de eeuwigheid voor nodig hebt om dat te mogen bewonderen. En nu komt hij daar vanmiddag. En mag dat licht vallen op die diamant als de ware wijnstok. Die de levenssappen gaat laten stuwen. Maar dat ook die landman weer komt kijken en weer zo'n rank omhoog neemt. Daar zijn wel vruchten. Die landman die neemt zo'n tros in zijn handen en die gaat kijken. Dat is toch prachtig. Inderdaad. Maar wat staat er hier? En alle die vrucht draagt, die reinigt hij. Wat doet die landman? Je zou zeggen, als er vrucht is, dan is het toch vrucht, dan is het toch goed? Nee, nee, nee. Hij neemt die tros en gaat die kleine druifjes eruit halen. Hij gaat ze reinigen. Want dat zal ervoor gaan zorgen dat die groter nog groter gaat worden. Door het krenten heen. Komt er een mooiere, vollere vrucht. En dat is ook net gebeurd. Toch? Daar aan de tafel bij de paasmaaltijd. Ook weer in hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, vers 6. Als Jezus kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem, Heere, Zult gij mij de voeten wassen? Simon Petrus is met zijn karakter, jazeker. Maar dit kan toch niet? Als er iets gebeuren moet, dan was het andersom. Dat zal hij toch niet laten gebeuren. Maar dan zegt Jezus. Hij zegt het in hoofdstuk 15. Ik ga nu dan mijn woorden reinigen. Vers 3. Zo zie je dat in hoofdstuk 13 vers 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem. Wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. En zo gaat het nog verder. Door die woorden van de Heer Jezus gaat hij reinigen. Gaat hij laten zien. Petrus, ben jij op je plek? Petrus, kloppen jouw gedachten wel? Petrus, die woorden van jou, moet je die wel uitspreken? O, daar weet de Heer Jezus. Daar weet de Heer door zijn geest zulke wegen in te gaan. Dat hij gaat reinigen, gaat snijden, gaat krenten. Dat precies die punten in ons leven worden aangepakt. Die hij vindt dat nodig zijn. Maar die bij ons vaak wel het pijnst doen. Want waar moet het nou naartoe? Wat voor oproep klinkt hier nu in door als Jezus dat in het 15e hoofdstuk verder gaat uitwerken? Blijft in mij en ik in u. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dat is ganselijk niets. Namelijk dat er zaligheid vereist wordt, zeggen onze kanttekenaar. Gemeente, wat is dat? Waarom gaat de Heere daar reinigen? Waarom gaat hij de zijne beproeven? Waarom neemt hij ze apart? Zoals Abraham dat bevel kreeg om Isaac te gaan offeren. Dat is dat goud van het geloofswerk wat in het hart is gewerkt, van de zaligheid die is geschonken, wordt gelouterd. Dat het vuur wordt opgestookt en dat het vuil van de zonde, van je oude bestaan wat je dagelijks met je smet meedraagt, zal worden gereinigd. Dat het werkelijk is wat Johannes de Doper zei, hij moet wassen en ik minder worden. Ik moet verdwijnen en Christus moet in mijn leven verschijnen. Dat mijn eigen ik gaat verdwijnen. Hoe dan? Nou, dat zegt Jezus ook in dit gedeelte. Vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. En hij werkt dat uit in het 10e vers. Indien gij mijn geboden bewaart. Wat zijn die woorden van Jezus? Dat zijn toch zijn geboden, zegt hij hier. Dat die geboden, ja, die woorden, die worden de leefregel van je dagelijkse leven die je wil houden met heel je hart uit dankbaarheid voor de genade die je hebt gekregen. Maar ze gaan toch ook pijn doen? Als je 's morgens mag luisteren naar de wet. En juist in het stuk van de dankbaarheid gaan die woorden leven. Als je met de Heere leven mag, dat je gaat zien. Ik ben niet wie ik moet zijn. Kijk, dan gaat hij toewerken. Zonder mij kunt gij niets doen. Want die vrucht, zegt Jezus, die wordt uit mij gevonden. En dan gebruikt hij zijn geboden voor iedere keer weer. Dat je erachter komt dat het niet alleen is die geboden. Dus het gaat om je openbare zonde. Ja, stelen, dat doe ik niet. Overspel doe ik ook niet. Ik probeer iedereen te gehoorzamen. Naar behoren. Maar dan die slag naar binnen. Dus het gaat om je gedachten, je gevoelens, je verlangens. Je dromen. Waar moet je blijven? Ja, zegt Jezus, het moet gevormd worden. Zoals ik het wil. Dat mijn beeld in u zal komen. Dat die vruchten er komen. Dat je mijn wet gaat houden. Dat je herkenbaar bent, dat anderen het kunnen zien. Dat is nou een jongen, dat is een meisje die van de Heere houdt. Die vanmiddag toch heel zachtjes zich van binnen mee zat te zingen als het gaat om die vraag. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie heeft er nou zin in om God te dienen? Ja, Heer. Maar tegelijkertijd van binnen zei, ach, hoe moet dat? Kan ik dat? Het is er zo weinig. Het is er veel te weinig. Dat als je dan weer in de spiegel van Gods wet, dat je ineen krimpt. Dat je vanavond weer op je knieën ligt. En je moet zeggen, Heer, ik had het zo anders gewild. Maar wat heb ik er weer uitgegooid? Wat heb ik gedacht? Ik heb het misschien niet eens uitgesproken, maar ze moesten ze weten. Dat al mijn gedachten op die muren geschreven zouden worden. Ik zou wegvluchten. Dat ben ik nou, Heer. Dan zegt hij, dat is nou de weg. Dat moet gesneden worden. Dat moet gekrenkt worden. Al dat jouwe, al dat uwe, dat moet weggenomen worden. Je moet in één krimpen. Zodat ik kan verschijnen. Zodat je een rank wordt. Hè. Niet meer, niet minder. Dat die levenssappen van Christus daarin zullen stromen. Maar ook weer uit zullen stromen. En de vruchten gezien zullen. Het gaat niet over u, om jou, als de rank op zich. Het doet mee, totaal erin betrokken, maar het is de vrucht. Het gaat zelfs ook weer in de vruchten, alleen om het werk van Christus. Alleen om het werk van de landman, alleen om het werk van de Vader en de Heilige Geest. Maar weet u dat Jezus er nog wat achter zegt in dat 7e vers? Zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. Gemeente, is het eigenlijk niet net wat ik net uittekende? Als je die slag weer naar binnen krijgt. Als je in de spiegel van de wet blikt. En dat je gaat roepen. Dat je gaat smeken. Dat wat Jezus hier ook zegt. Je wordt uitgedreven tot het gebed. Niet voor niets is het toch ook in onze Heidelberger eerst gebod, dan gebed. Want waarom moet die wet altijd weer zo scherp gepreekt worden? Toch niet anders dat we weer uitgedreven zullen worden naar hem, die ware wijnstok, die instaat voor zijn vrucht. Maar dat gaat wel door het gebed heen. Daarom, als wij werkelijk verbonden zijn aan de wijnstok, als er vruchten zijn, kijk, dan zijn al die dingen er wel die ik u zo straks noemde. Als het gaat om stille tijd, als het gaat om betrokken op de gemeente, als het gaat om medeleven met elkaar, jazeker. Maar waaruit komen ze op? Hier is dat zo totaal anders. Is het niet uit onszelf, voor onszelf, maar is het uit een levende relatie met de wijnstok? En is het altijd weer in die verbinding met hem. En het drijft altijd weer uit in mijn leven tot hem. Kijk, dat is opdat zij meer vrucht dragen. Dan kom ik bij Galaten 5 vers 22 uit. Al die vruchten van de Heilige Geest. Die komen op in mijn leven. Vanuit de verbinding met Christus. Mag ik voordat ik ga afsluiten toch nog één zo'n woord als het gaat om die vrucht meegeven. Maar deze kastijdt ons tot ons nut. En dan zie je daarachter dat mes van de landman. Waarom nou? Opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En dat is geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Jezus bereidt zijn discipelen voor, hè. voor wat komen gaat. Na de helsvrijd, na Pinksteren, als ze als apostelen de wereld in moeten. Dan moet deze Johannes wel naar Patmos. Dan moet Petrus wel aan het kruis. Dan zal die laatste apostel Paulus wel in de gevangenis komen. Gemeente, dat reinigen, dat doet pijn tot op de dag van vandaag. Maar, hoor toch eens. Dan mogen die ranken verdwijnen en die vreedzame vrucht der gerechtigheid verschijnen. Dan is het in de diepten van mijn leven dat de heerlijkheid van de middelaar van Christus in mijn leven zichtbaar wordt. Dat ik zo wat zijn voetstappen leer drukken, toch. Dat ik hem mag volgen, het lam, waar hij ook heen gaat. Wat hij dan ook met mijn leven maar voor heeft. Dat het niet gaat zoals ik wil. Maar dat zijn gedachten zijn niet alleen zoveel hoger dan de mijne, maar ook zoveel beter. Dan kom ik in de diepte. Maar kun je dan, en dat is teer, hè? Kun je dan niet beter in de diepte van je leven met Christus zijn? Dan een leven hebben wat voor de wind gaat zonder Christus. Ja, maar moet het dan zo? Jongeren, misschien kunnen we het daar straks ook nog eens over hebben. Als je daar nu in de diepte van je leven moet gaan en daar de Heer Jezus mag ontmoeten en daarachter een vader krijgt die in zijn vaderlijke voorzienigheid je dagelijks wil geven wat je nodig hebt, niet te veel, niet te weinig, dan durf ik vanavond te zeggen, dan heb je het beste leven wat er is. Ja, maar het doet zoveel pijn. Het gaat zo door die onmogelijkheden heen. Maar juist in die onmogelijkheden wil Christus betonen, ik ben de levende, ik ben de zorgende, ik ben degene die je niet alleen voor de tijd in handen heeft, maar ook voor de eeuwigheid. Dan krijg je toekomstperspectief over het graf heen. O, niets zal ons dan scheiden van de liefde van Christus. Kan het dan niet stormen? Kan er niet tegen het levensschip aangebeukt worden? Oh, jazeker. Maar dan zegt Christus het vanavond. Ben je nou zo bevreesd, mijn kind? Ben je nou zo wankelmoedig, mijn kind? Zoek nou het koninkrijk Gods en al het andere zal je worden toegeworpen. Lees dan Lucas 13 nog maar. Als dan de meester weer in het oog is, dan krijg je de zaligheid in je hart. Zijn de omstandigheden dan opgelost? Is het dan beter geworden? Hoeft helemaal niet. Maar als hij er is, als je liefst, dan draagt hij je er doorheen. Want hij heeft koorden van eeuwige liefde om je ziel geworpen. Gemeente, dat liefdesleven, dat gemeenschapsleven. Dat niemand je geven kan. Maar als God het je geeft, zal hij het je nimmer meer afnemen. Kun je dan niet wel eens zeggen, Heere, reinig maar. Ik heb mezelf er niet voor over, ik heb mijn leven er niet voor over. Maar als u erin verheerlijkt wordt, doe het maar. Omwille van uw grote naam. Laat mij dan maar verdwijnen. Laat mij dan maar minder worden. Want van mij is er geen goeds te verwachten. Ook niet als ik u kennen mag. Juist niet. Maar dat ik dan toch er mag zijn. Dat die vruchten van u gezien worden. Ja, Heer, mag ik ook eens in die spiegel kijken. Mag ik ook nog weer eens in Christus kijken. Dat het niet meer de wet is die me veroordeelt, maar dat ik om Christus vrij ben. En die vruchten in mijn eigen leven mag opmerken, daar de zekerheid in mijn hart van mag omdragen, dat ik nou de uwe ben. Dat ik nou in uw handpalmen gegraveerd sta. Dat u wel. Dat u wel moeilijke wegen met mij gaat. Maar dat dat nou die liefdeswegen zijn. Waarin ik de borg in zijn lijden mag volgen. Dat ik mezelf mag kwijtraken. In die doorboorde armen van mijn liefste middelaar. O Heere Jezus, kom dan maar. Mag ik mezelf dan opnieuw overgeven? Mag ik mezelf dan opnieuw kwijtraken? Snij dan maar in dat binnenste hier. Het is niets anders dan een bron van vuile wanbedrijven. Het is zo zwart als de hel. Maar ik ben licht. Ik ben verlicht. Ik ben gereinigd. Ik ben rein. Ik ben smetteloos. In uw oog daarom. Kom dan maar. Wat is het dan toch? Wat is het dan toch? Een heerlijk beeld. Die wijnstok en de rank en daarachter die landman, mijn vader, achter Christus, in mijn hart door de Heilige Geest gemeend. Dan is het nog maar even. Dan zegt Paulus het, en daar eindig ik mee. Het hij, het gij, het u, uw vrucht tot heiligmaking uit Christus, maar wat ligt er dan in die heiligmaking opgesloten? Toch niets anders dan de heerlijkmaking. Dan mag er door Christus heen gezien worden. Op wat komt in het eeuwige leven. Amen.